In het evangelie van Johannes, hoofdstuk 1, vers 1, lezen wij betrekkelijk simpele woorden. In den beginne was het woord, en het woord was bij God, en het woord was God. Dit was in den beginne bij God. Alle dingen zijn door hetzelfde gemaakt, en zonder hetzelfde is geen ding gemaakt dat gemaakt is. En in hetzelfde, in het woord, was ook het leven en daarmee ook het licht. En het licht en daarmee het woord schijnt in een duistere plaats. Er staat een heleboel in één keer. En het is in zekere zin zelfs te beschouwen als de samenvatting, op wel erg statische wijze trouwens, maar als de samenvatting van de hele heilsgeschiedenis. Namelijk, in de beginnen was het woord, het was bij God, het was God. Het eindigt met een metafoor dus, het woord was God. Wat het vers betekent, we hebben ons vaker over gesproken hier, dus ik zeg het nou maar even heel snel. Wat het betekent is precies wat er staat, want wat er staat is dat God dus van den beginnen gesproken heeft. Sterker nog, dat is wat hij doet, hij spreekt. Zodanig zelfs dat hij genoemd wordt het woord. Dat is een stijlfiguur. Er is niks moeilijks aan, dat is ook niet mystiek of zoiets. Er valt ook niet over te filosoferen als u mij vraagt. Maar waar het over gaat is gewoon dat God per definitie spreekt. Dat mag je ook verwachten trouwens. Je mag toch verwachten dat God zich bekend maakt aan de wereld als zodanig. Dat geloven velen niet, want velen zijn niet in staat om te aanvaarden dat God net als een mens ook spreken kan. Men gelooft niet dat God zich openbaart. Men gelooft dat God verstoppertje speelt en dat wij hem moeten uitvinden, heet dat. Dat wil zeggen, hij heeft zich ergens in verstopt en wij moeten hem daar weer uit zien te halen of zo. Nou is dat natuurlijk de omgekeerde wereld, want u bent bijbelvast, hè? Het is de omgekeerde wereld, want wij lezen over de mens dat hij zich verstopt. En dan mag God hem opzoeken. Hij verstopte zich in de bosjes, want zo staat het er toch ongeveer in Genesis. En toen mocht God hem zoeken. U ziet, men draait de dingen gemakshalve wel om. Wat de Bijbel erover zegt, is tamelijk vanzelfsprekend. En als u mij vraagt, ook tamelijk overcompleet. De Bijbel erover zegt is dat de mens God niet kan uitvinden. Want God houdt zich verborgen op een of andere wijze, maar de mens beschikt niet over de mogelijkheden om hem te vinden. God bewoont een ontoegankelijk licht. Hetgeen gewoon betekent dat als wij onze zoeklichten, ik bedoel onze schijnwerpers, in het rond laten gaan en de lucht afzoeken of wat dan ook maar afzoeken, dan zullen wij God niet zien, want ons licht reikt niet zo ver. Neem die weg dat God licht is, dus de plaats waar hij woont is licht. En voor zover wij hem zouden vinden, is het omdat hij met zijn licht schijnt en niet wij met ons licht naar hem, als u begrijpt wat ik bedoel. Dat is 2 Korinthe 4. God die gezegd heeft dat licht uit de duisternis zou schijnen, heeft in onze harten geschenen om te geven verlichting van het evangelie der heerlijkheid van Christus die het beeld Gods is. God maakt zichzelf bekend, logischerwijze. Ik citeer altijd, omdat ik het nog altijd nog sterker vind, ik citeer altijd Sir Robert Anderson, die zei het wonder is niet dat God spreekt, het wonder is dat God niet spreekt. Dat is namelijk het uitzonderlijke. Normaal gesproken, God spreekt. Dat hij het niet doet nu, daar heeft hij een speciale reden voor. Maar u en ik weten dat velen dat niet willen accepteren. En de enige reden daarvoor is waarschijnlijk gewoon dat het in de Bijbel staat en men is niet geneigd te accepteren wat in de Bijbel staat. God verbergt zich in onze tijd, hè? Dat weet u. Hè? Sinds de dood en opstanding van de Heer Jezus Christus leven wij dan ook in de dagen waarin de Heer is weggereisd naar een ver land om daar een koninkrijk voor zichzelf te ontvangen en dan terug te keren. Kortom, hij verbergt zich bij God, is aan de rechterhand Gods en onze levens als gelovigen zijn met Christus verborgen bij God. Hij spreekt niet tot de wereld. God heeft eertijds, zegt Hebreeën 1 vers 1, eertijds veelmaal en op velerlei wijze tot de vaderen gesproken. En uiteindelijk heeft hij tot ons gesproken door de Zoon, en dat is Gods laatste woord. En als hij nu weer gaat spreken, nou ja, nu niet, maar als hij dan, ik bedoel in de toekomst gaat spreken, zegt Psalm 2 bijvoorbeeld, dan zal hij tot hen spreken in zijn toorn en in zijn grimmigheid zal hij hen verschrikken. Dan zal hij spreken in oordeel namelijk. En hij zal de tegenstander verdoen door de adem zijns monds, door zijn spreken. En in Openbaring 1, wat immers de inleiding is tot heel dat Bijbelboek waarin gesproken wordt over die oordelen van God. In Openbaring 1 wordt ons de Heer voorgesteld in een visioen. En daar staat er dat een zwaard uit zijn mond uitging. Tegen de tijd dat je op bladzijde 1100 zoveel bent, weet je wat dat zwaard is. Het woord, uiteraard. Maar dan zal hij spreken in oordeel. Dat is in de toekomst. In onze dagen spreekt hij niet, maar zoals Anderson zei, dat is het uitzonderlijke. Het was de inleiding tot zijn boek The Silence of God. Is nog steeds verkrijgbaar, al is het 100 jaar geleden of meer dan 100 jaar geleden geschreven. Dat weet ik uit mijn hoofd niet zo. God spreekt namelijk. En wat Johannes eraan toevoegt is, niet alleen God per definitie spreekt, maar hij zegt ook, door dat spreken, door dat woord van God zijn alle dingen gemaakt. Vers 3, alle dingen zijn door hetzelfde, dat wil zeggen door het woord, gemaakt. En zonder dat woord, zonder betekende without, hè, dat wil zeggen buitenom. Buiten dat woord om is geen ding gemaakt of geworden. Of gedaan, want zo kan het ook vertaald worden, dat gemaakt is. Met andere woorden, alles wat we om ons heen zien op een of andere wijze en ooit een keer is van Gods wegen gemaakt en wel door zijn spreken. En dan kan je natuurlijk zeggen, ja, hoe hij dat nou doet, dat kan toch niet? Gek is dat, hè? Een mens is altijd geneigd zichzelf tot norm te verklaren. En wat de mens niet kan, kan God ook niet. In ieder geval, men probeert altijd afbreuk te doen aan wat de Bijbel daarover zegt. Zo van, wij kunnen niet spreken en dan is het er ineens, was dat maar zo. En dus kan God dat ook niet. Wij hebben moeite om onze gedachten aan anderen bekend te maken en dus heeft God daar ook problemen mee. Wij begrijpen hem niet. En daarom hebben wij theologen nodig die ons dat woord van God dan uiteindelijk verklaren en zeggen wat hij eigenlijk bedoeld heeft. Want God drukt zich wat ongelukkig uit, net als een mens. Heb je dat nog? Het is eigenlijk nog sterker. Een mens is niet eens in staat om zijn eigen gedachten op orde te krijgen. Laat staan dat hij ze onder woorden brengt. Hij krijgt ze niet eens op een rijtje, heet dat. En God kennelijk ook niet, want je vindt in de Bijbel nergens een systematische uiteenzetting. Dus toen hebben we zelf maar een systematische theologie ontworpen. Niet dat ik er wat tegen heb. Maar ik heb u wel eens vaker gewaarschuwd voor de tekortkomingen daarin. Hè? Het valt niet te systematiseren, dat weet ik zeker, want er staat gewoon in de Bijbel zelf. Hè? Er staat dat de Heer Jezus zei dat het onmogelijk was om de gedachten, de plannen Gods, ordelijk te verhalen. Ik meen dat het Psalm 40 is. En als hij het al niet kan, hoe zouden wij dat kunnen? Maar God zelf openbaart zich wel degelijk in zijn woord. En wel degelijk ook volgens een bepaalde manier. Dat wil zeggen een bepaalde wijze. En dat is wat Hebreeën 1 vers 1 dan ook zegt. Hè? Voortijds veelmaal, maar ook op velerlei wijze. Op die velerlei wijze ga ik nu niet in. Waar ik wel op inga is op die vreemde gedachte dat men altijd geneigd is geweest, en tot in onze dagen, om met name Genesis 1 onderuit te halen. Dat wil zeggen, wat daar staat, dat kan allemaal niet zo zijn. Er is maar één echte reden voor natuurlijk. Wij kunnen zoiets niet, iets maken uit niets. En dus wordt God geacht het ook niet te kunnen. Of als hij dan toch kan, dan zo min mogelijk. Daar heeft men uitgevonden, God maakt iets, maar dat noemt men oersoep. In het plechtige Grieks heet het chaos. En daar heeft hij toen in geroerd en toen werd het kosmos. Het is ook algemeen een tamelijk verbreide christelijke gedachte de eeuwen door geweest. In de beginnen schiep God weliswaar de hemel en de aarde, maar het begon met een chaos. De Grieken noemden dat chaos, dus dit is eigenlijk Griekse mythologie of cosmogonie, heet dat, hè? Het ontstaan van de kosmos. In de beginnen was er chaos. De natuurkundigen hebben jarenlang gesproken over oersoep. Is literair verantwoord, zo'n woord, hè? Is bijna poëtisch, oersoep. En toen heeft God erin geroerd, waarschijnlijk gedurende miljoenen jaren. Nou ja, of duizenden jaren, niemand weet wat het verschil is. Als er 1 keer 3 nullen achter staan, weet niemand meer hoeveel het is, toch? Dus het effect van nul, je weet nooit hoeveel het is. En hoe meer nullen, hoe minder wij weten wat het is. Maar goed, God heeft erin geroerd op een of andere manier. En langzamerhand is dat toen op orde gebracht, weet u wel. Dat doet me wel eens vaker, met vloeistof waarin van alles zich heeft gemengd. Dan wordt die vloeistof geschud en bewerkt en dan zakt dat zo uit elkaar en dan krijg je verschillende lagen. En sommige dingen hechten zich aan de wand en dat soort sedimenten krijg je dan, heet dat, sedimenten. Moet je onthouden, anders klinkt het niet wetenschappelijk. Lagen enzovoorts. En zo is de wereld ontstaan met zijn aardlagen allemaal. Kortom, het is allemaal langzaam gebeurd, want het idee dat God gewoon een instant wereld kan scheppen, nou ja, instant, in 6 dagen eigenlijk, lijkt mij toch tamelijk snel, dat gaat er niet in, hè? Dat kan men zich domweg niet voorstellen en daarom kan het niet zo zijn. En dat argument is mij altijd ontschoten. Men kan het zich niet voorstellen, dus kan het niet zo zijn. Dat is een beetje dwaas. U weet wat wij geloven, hè? Tenminste wat ik geloof, hè? De meeste van u denk ik ook. Wij geloven dat God ooit en een keer, want we weten niet hoe lang terug, omdat het er niet staat, hemel en aarde gemaakt heeft. Van overlang, dat is wat er staat in 1 Petrus 3. Daar zou je het niet meteen zoeken, maar daar staat het, hè? God heeft van overlang, door zijn woord staat erbij, dat door het woord Gods, hemel en aarde van overlang gemaakt zijn. Hè? Dat is lang geleden. Wij geloven ook dat die wereld van Gods wegen bij gelegenheid, en over de gelegenheid praten we maar niet, maar bij gelegenheid is die wereld van Gods wegen geoordeeld. Door water, en we praten niet over de vloed van Noach. We praten over die vloed die op zijn minst dan toch even aangehaald wordt in Genesis 1 vers 2. En voor de rest natuurlijk ook in 1 Petrus 3. De wereld die toen was, die door water vergaan is. En daarna geloven wij precies wat Genesis daarover zegt vervolgens. Dat in 6, dan wel 7 dagen, afhankelijk van of wij de rustdag meetellen, maar dat God in 6 dagen die geoordeelde wereld hersteld heeft tot wat hij nu is. Dat hij de wateren teruggedreven heeft, de droge landen, nee, licht gebracht heeft in de eerste plaats, maar wateren bijeengedreven heeft, verzameld heeft, droge land gezien werd, dat de aarde voortbrengen. Niet de kruid en hoe staat het ook alweer, zaadzaaiend geboomte en wat er maar staat precies. Dat zei hij, hij zei dat de aarde voortbrengen. Concludeer altijd dat het er dus in zat, waarom ook niet. Maar goed, daar ga ik allemaal niet op in op dit soort dingen, want er valt weinig aan uit te leggen. Dat heeft met natuurkunde te maken en dat is allemaal makkelijk. Ik bedoel, dat is mijn afdeling niet, de Bijbel spreekt daar verder niet over. Maar dat gebeurt. En of dat op 1 dag kan gebeuren, in dit geval de 3e dag, ja, waarom niet? Dat vind ik ook altijd zoiets vreemds. Of iets snel kan of niet. Wat is snelheid nou helemaal? Er zijn chemische processen die gaan heel lang. Ik heb het over bijvoorbeeld uw whisky. Voordat die een beetje drinkbaar is, gaan jaren overheen. Dat weet u toch? Dat staat ook op die fles dan en zo. Dan weet je dat het redelijk drinkbaar is, waarschijnlijk. Hopelijk, want het mag wel ook voor zo'n prijs, hè? Maar over die prijs kunnen we het niet hebben, dat komt van de overheid weer. Goed, dat gaat niet om. Maar ik bedoel, dat langzaam, dat begrijpen wij, dat zo gaat. Hè? En dat dat snel gaat, daar hebben we al problemen mee. Snelle chemische processen. Maar wat denkt u hoe ontploffingen ontstaan? Die snel praten over een snel chemisch proces. Daar kan je niet bij kijken. Zo snel gaat dat in elk geval. En toch is dat ook een chemisch proces. Met een verschrikkelijk tempo, zodat je niet halverwege kunt zeggen stop. Wat is snelheid nou helemaal? En het schijnt een groter wonder te zijn dat God in één dag iets doet dan dat hij er miljoenen jaren over doet. Ik persoonlijk heb daar wat problemen mee. Ik ben altijd geneigd dingen meteen om te draaien om te checken of ze stand houden. Men zegt dat langzaam over zoveel miljoenen dan wel, weet ik hoeveel jaren men tegenwoordig daarvoor rekent, voor het ontstaan van de wereld enzovoort, dat verklaart het. Want in één dag kan niet, maar als het nou over miljoenen jaren gaat, langzaam, dat is waarschijnlijk mogelijk. Ik vind het tamelijk bespottelijk hoor, eerlijk gezegd. Als het langzaam gaat, heb ik er persoonlijk weinig vertrouwen in. Bovendien, de andere kant van het verhaal is dat diezelfde natuurkundigen langs de andere kant verklaren dat in één grote klap, dat heet dan de oer, want het heet oer altijd, hè? De oerknal, zou ineens die hele wereld tot stand gekomen zijn. Dat weet u, hè? Dat is het bekende verhaal van in het begin was er niets. En toen ontplofte dat, dat heet de oerknal, en toen was er ineens alles, hè? Het heelal. Ik moet u zeggen dat ik zo'n groot geloof niet heb. Dat gaat er bij mij met geen mogelijkheid in. Als mens al niet, zal ik maar zeggen. Los van dat het natuurlijk ook volstrekt onbijbels is, maar het is overbodig om zoiets te zeggen. Ik vind dat zo'n belachelijke leer. Ik vind het makkelijker om te geloven dat iemand die bigger is than you and I, dat is een Engels lied overigens, iemand groter dan u en ik, dat die dingen gemaakt heeft, inclusief dat hij de mens gemaakt heeft. En met welk tempo hij dat gedaan heeft. Het schijnt dat de overheid langzaam werkt. En God is de overheid, dus die kan het nooit snel gedaan hebben. Dat is het eigenlijk. Hè? Ik geloof wat de Bijbel zegt. God schiep in het begin hemel en aarde. Hoe en hoe snel weet ik niet, maar ik ken wel het werk van de zes dagen, waarin een oude geoordeelde wereld, dat wil zeggen een wereld die er al was. Hoe lang, weet ik niet, dat die geoordeelde wereld in zes dagen, zoals daar staat, gemaakt is tot wat hij nu in principe nog steeds is. Hij is wat gammel, zegt Petrus daarover. Hij staat uit en in het water, dus de kans is groot dat hij daarin moet verdwijnen. Eigenlijk zegt Petrus, vroeg of laat verdwijnt hij daar dus in dat water. En dat geloof ik ook inderdaad. Dat wil zeggen dat daar een oordeel over komt, om zo te zeggen. Maar Petrus zegt, het is een gammele constructie. Dus te vrezen valt dat het op de lange termijn geen stand houdt. En dat is ook zo, dat weet iedereen tegenwoordig. Want het is mode om dat te geloven. Hè? Dat deze wereld niet stand kan houden. Het zeewater komt steeds hoger. Wat niet waar is hoor, Nederland verzakt gewoon. Ik zei toch, ik draai het altijd meteen om. Het is maar van welke kant je kijkt. Dat zal wel, dat is ook tamelijk onvermijdelijk. Het staat uit het water en vroeg of laat zakt het er weer in. Dat komt omdat de wereld niet onderhevig is aan beginselen van evolutie, namelijk in de zin van positieve ontwikkeling. Dat is volstrekte dwaasheid. Komt in heel de natuur ook nergens voor. Nee, wat voorkomt, is dat wij als kind geboren worden en ons dan ontwikkelen gedurende zeer korte tijd, want er komt snel een eind aan. En daarna gaat het weer bergafwaarts. Maar daar had ik het niet over, ik had het over ontwikkeling in de schepping, in de wereld, in de natuur, in het algemeen. En die bestaat niet, als u het mij vraagt, is net andersom. Namelijk is er sprake van degeneratie. Ik vind het aardig dat die, weet je, Peter Schelen, heeft daar ooit een boek over geschreven. Vind ik geweldig, tuurlijk. Zo is het ook, hè. Het is wel verandering, maar dat is geen positieve, maar het is een negatieve ontwikkeling. En de norm in het leven van een mens en dier is niet die van ontwikkeling, maar van aftakeling. En dus in de schepping als zodanig ook. Rassen verzwakken en sterven als gevolg daarvan uit. Totdat er weer nieuwe ontwikkeld worden als wij ons best doen en ons ermee bemoeien. Maar dat is het dan. Hè? De natuurlijke gang van zaken is dat alles onderweg is van boven naar beneden. Dat beweegt ook het makkelijkste trouwens. Als niemand er zich mee bemoeit, gaat het achteruit. Dat is met je tuintje zo, dat roep ik ook altijd meteen, hè. Als niemand er zich mee bemoeit, wordt het vanzelf een wildernis, enzovoorts. En als er geen stroom geleverd wordt, wordt het duister. We hebben geen energie nodig om duisternis te maken, we hebben energie nodig om licht te maken. En licht is positief en duisternis is negatief, hè. Enzovoorts, enzovoorts. Enzovoort. Kortom, wat wij geloven is, ik probeer het weer samen te vatten, God in het begin schiep hemel en aarde. Op een of andere wijze heeft God aanleiding gevonden om daar een oordeel over te brengen, zonder daarop in te gaan. En daarna, na dat oordeel, heeft hij uit die woestheid en ledigheid en duisternis van Genesis 1, vers 2, heeft hij deze tegenwoordige wereld gemaakt die ten vure bewaard wordt, zei Petrus daarover, want het laatste oordeel is niet door water. Door water was altijd tijdelijk, ook in de dagen van Noach, maar het wordt ten vure bewaard. Dat heet de restitutieleer, niet theorie, want het is geen theorie. Men noemt het wel zo, maar dat zijn onze tegenstanders die dat zo noemen, hè. Het is geen theorie, het is wat de Bijbel leert. Evolutie, dat is een theorie. Theorieën worden door mensen gemaakt. Bedenk eens uit. Zal ik nog wat zeggen? Het laatste woord wat ik las onder een verslag in een, ik geloof dat het in een krant was. De laatste zin was een citaat van dokter Ouweneel. Ik weet nooit of ik broeder moet zeggen of wat dan ook, maar broeder dokter. Maar dat is weer iemand anders, dus dat gaat ook niet. Ja. Die zei, nadat hij gezegd had dat hij ook niet wist hoe het in elkaar stak, zodat ik nou weer niet weet of het van de duivel of van God is. Maar goed, nadat hij zei dat hij ook niet wist hoe het in elkaar stak, zei hij, het wachten is op een groot denker die dit probleem voor ons op gaat lossen. Nou ja, dan zit je er dus echt wel helemaal naast, denk ik. Want we hebben geen denkers nodig, zegt de Bijbel. Wat wij nodig hebben, is mensen die geloven. Hoorders hebben we nodig. Mensen die zich laten onderwijzen uit het woord van God. En van de denkers, over de denkers is de Bijbel absoluut negatief. Denkers ontwikkelen een eigen wereldbeeld. Nou ja, een eigen filosofie, als het breed moet. En anders, als het beperkt wordt, dan wordt het een eigen theorie. Waaronder bijvoorbeeld de vraag, hoe is deze wereld ontstaan? Heeft men een theorie ontwikkeld die zegt, nou, het is vanzelf gebeurd. En aangezien we het niet zien gebeuren, nu niet, zegt men, dat komt omdat het heel langzaam gaat. Dus dat kan je in één mensenleven en ook in meerdere generaties niet zien. En zo kom je aan een theorie die zegt dat gedurende vele miljoenen jaren de dingen allemaal vanzelf ontstaan zijn enzovoorts. Het is een theorie. Die was er eerst. En daarna kwam er een meneer voorbij die wij van het jaar moeten gedenken. Want dat heeft men ons. Ik let er even niet op, en toen hebben ze dat afgesproken, zeg ik altijd, hè. Want het schijnt dat Darwin 200 jaar geleden iets gedaan heeft. En dat vieren wij van het jaar of zo. Dus van het jaar is het Darwinjaar. En wat ik eerder gehoord had, was dat een andere meneer, dat was Calvin, dat hij 500 jaar geleden iets gedaan heeft dat me ook ontschoten is. Geboren geworden of gestorven of zoiets. Maar jaartallen ben ik niet goed in. En dus is het van het jaar ook Calvijnjaar. Ik persoonlijk ben van mening dat dat de achtergrond is, kennelijk of op zijn minst de aanleiding van de discussie die via de evangelische omroep Nederland ingeholpen is. Ik kijk daar niet naar, want 's avonds ben ik altijd op pad. Maar in alle kranten staat het, hè? Elke dag weer. Het zijn commentaren, verslagen, columns of wat het maar is, hè. Dus het ontgaat ons toch niet dan. Maar ik ben van mening dat die discussie die je nou ineens oplaadt, die volstrekt oninteressant is, waar niemand in de praktijk ook maar iets aan heeft, maar die toch opgeblazen wordt en deel uitmaakt van de waan van de dag. dat jullie situatie ingegeven is door aan de ene kant het jaar van Darwin en aan de andere kant het jaar van Calvin. Men zet ze tegenover elkaar. En via Calvin kom je natuurlijk, dat ligt niet aan Calvin maar via Calvin kom je bij het idee van dat God in 6 dagen hemel en aarde gemaakt heeft, geschapen heeft zelfs. En Darwin zegt, de hele wereld is vanzelf ontstaan in de loop van weet ik hoeveel miljoenen jaren. En om de zoveel jaar komt er een nulletje extra achter. En men zet het tegenover elkaar en discussieert daarover. Toch, wat de Bijbel leert, en ik zeg het zo arrogant als maar enigszins mogelijk is, want ik ben er 100% van overtuigd. Ik heb er verder geen belang bij, maar ik hoef niet wetenschappelijk te klinken, ik hoef niet natuurkundig te zijn of daar serieus genomen te worden. Ik hoef ook niet door filosofen of theologen serieus genomen te worden. Ik lees alleen wat de Bijbel zegt. En ik ben van mening dat de Bijbel leert dat God heeft in een ver verleden, in ieder geval voor Genesis 1 vers 2, hemel en aarde geschapen heeft, waarover van Gods wegen een oordeel is gekomen, na 10, na 100, na 1000, na 1 miljoen jaren, ik weet het niet, dat maakt mij ook niks uit. Dat staat er ook niet bij, heb ik niet gevonden. Maar van Gods wegen is daar een oordeel over gekomen, sindsdien heeft hij in 6 dagen de wereld hersteld tot wat hij nu is. En waarom, vraag je je af, waarom speelt dat dan geen rol in de hevige discussie daaromtrent? En niet zeggen, dat weten ze niet. Zelfs als dat waar zou zijn, dan moet je je afvragen, waarom weten ze het dan niet? Want dat staat toch gewoon in de Bijbel? En ik meen dat bloedserieus, hoor. Dat staat toch gewoon in de Bijbel? Dat is mijn eerste antwoord. Al was het maar in 1 Petrus 3, in een paar versen samengevat, lijkt me duidelijk genoeg. Waarom weten ze dat niet? Ik moet u zeggen, dat weten ze natuurlijk wel. Ik heb ergens een lijstje gemaakt, gepubliceerd ook trouwens, van in ieder geval bekende Nederlandse predikanten, bijbelleraars, of hoe je ze moet noemen, die precies ditzelfde geloofden, en nog een reeks buitenlanders die in Nederland redelijk bekend zijn geworden, die datzelfde geloven. Dat mag geen enkel probleem zijn. Dat was in mijn jeugd, zal ik maar zeggen, was dat algemeen christelijk gedachtegoed. En in ieder geval het was algemeen evangelisch gedachtegoed. En als men het niet meer weet, komt dat omdat men het niet meer wil weten. Maar ik weet zeker dat mensen als Ouweneel en Andries Knevel en noem maar op heel goed weten waar het over gaat, hoor. Van Ouweneel helemaal, omdat hij er zelf een boek over geschreven heeft. Grotendeels over dat onderwerp. Kanttekeningen bij Genesis 1. Dus je moet je vragen, waarom geloven ze dat niet? Of zelfs, waarom geloven ze dat niet meer? En mijn enige antwoord dat ik erop heb, is eigenlijk alleen maar dat het niet calvinistisch is. Het past niet in de, laten we zeggen, de gereformeerde traditie. Het is heel eenvoudig. Restitutieleer vind je daar waar mensen ook geloven in het onderscheid van bedelingen in de Bijbel. Wordt eraan gekoppeld. Zoek het maar na op internet. Op Klein Hanenveld leert hij restitutie. Theorie, dat is niet waar. Ik leer restitutie leren. En als u leest Klein Hanenveld leert de gap theory, dan moet ik u zeggen, juist niet. En dat heb ik ook zwart op wit gepubliceerd, maar dat halen ze eruit en schrijven dan en geloof in een gap theorie. Ik heb juist gezegd, daar geloof ik nou juist niet in, want daar heeft het niks mee te maken. He? Maar goed. En wat hebben ze dan er tegen in te brengen? Dan zeggen ze, ja, maar Klein Hanenveld is dan misschien niet helemaal een ultradispensationalist, maar hij hangt er dan toch wel heel dicht tegenaan. Alsof dat er iets mee te maken zou hebben. Het beste boek in het Nederlands wat ik ken over de restitutieleer is geschreven door K.A. den Breien. Ik beveel het niet aan, om de eenvoudige reden dat die man alverzoening leert. Niet in dat boek overigens. Maar ik wijs u niet graag een verkeerde weg in. Ik wijs u liever gewoon op de Bijbel, daar staat het allemaal in. Begrijpt u dat? Maar ja, je krijgt natuurlijk het probleem dat men zich restitutie leert. Ja, maar dat leert die den Breien leert dat ook. En dat is een halve zoener. En al verzoening is onbijbels, dus dan zal die restitutie leren ook onbijbels zijn. Zo doet men dat. Let maar op, zo schrijft men daarover. Je wordt eerst ergens mee geassocieerd en met die anderen word je veroordeeld. Hè? Dat is schuld door associatie, heet dat in juristentermen, zal ik maar zeggen. Zo gaat dat. Maar bedelingenleer past inderdaad niet in Calvinisme. Bovendien, aanhangers van de restitutieleer en bovendien ook van bedelingenleer zijn in het algemeen, zo zonder meer, voorstanders van de grote doop, de volwassen doop. En dat past niet in een Calvinistische context, uiteraard. Daar kun je niks mee. Kortom, die restitutieleer die ligt buiten het Calvinisme, uiteraard. En als men die toch zou binnenhalen en zou zeggen, ja, maar het blijkt toch bijbels te zijn, dan is de volgende vraag, en hoe zit het nou met die bedelingen? En hoe zit het nou met de grote doop? En hoe zit het nou met, want zo kun je nog even verder gaan, want wij die geloven in de restitutieleer, in het algemeen geloven ook in een wederkomst van Christus om voor 1000 jaar minstens een koninkrijk hier op aarde te hebben. Dan ben je dus ook nog giliast. En giliasme past niet binnen het Calvinisme, naar het schijnt. En bovendien, wij die geloven in restitutieleer, geloven in bedeling en dus ook in de tegenstelling tussen wet en genade. Wij geloven dat wij niet zijn onder de wet, maar onder de genade. Al was het maar omdat dit letterlijk woord voor woord zo staat in Romeinen 6. Maar Calvinisme is ontwikkeld geworden tot verbandstheologie, waarbij genade en wet niet meer van elkaar onderscheiden kunnen worden, omdat men wat God gescheiden heeft, heeft samengevoegd. Door elkaar geroerd. Kortom, dat past niet. En daarom wil men er niet van weten en past het er dus niet in. Ik heb gekeken wat Andries Knevel ervan zei. Andries, u weet, die man die heeft zwart op wit. Het is een, ja, theatraal gedoe. Maar voor het volk gedemonstreerd dat hij niet meer gelooft in het scheppingswerk van 6 dagen. Dat geloofde ik ook al niet in, maar dat doet er nou niet toe. Maar die houdt een verhaal en die zegt, nou ja, hij zegt, vroeger heb ik gedacht. Hebben jullie dat nou ook, broeders en zusters, als iemand zo praat? Oude Neel praat ook zo. Vroeger dacht ik, maar nu, hebben jullie dat nou ook, dat u dan meteen denkt aan de evolutietheorie, die zegt dat per definitie dat wat vandaag is, beter is dan wat vroeger was? En als het nu nog zo is zoals het vroeger was, dan was er geen verandering en dus ook geen evolutie, dan gaat het dus slecht. Hebben we dit nog? Of ben ik nou wat te snel? De consequentie van evolutieleer is dat de dingen dus natuurlijk zich ontwikkelen moeten. En al wat later komt is beter dan wat eerst was. En binnen dat kader zeg je dan, vroeger dacht ik. En je zegt meteen al, ik ben ervan verlost, of ik heb mijn opvattingen veranderd, of weet je veel wat. Ik vind het niet best. Nou ja, als je vroeger ernaast zat, oké, dan gelukkig dat je tot beter inzicht bent gekomen. Aan de andere kant, ik ben blij dat ik kan zeggen, vroeger dacht ik dat ook al, precies hetzelfde is niet veranderd. Alleen maar hechter geworden. Hè? Dat lijkt me toch wat stabieler, eerlijk gezegd. Maar vooruit, hè. Maar Knevel zegt dan, vroeger dacht ik dat de christelijke leer, alles bij elkaar, het christendom, dat het een bouwwerk was. Ik meen dat hij dat schrijft trouwens in de laatste uitgave van Uitdaging op pagina 1. Maar ik weet niet zeker meer, dat vergeet ik altijd. Maar goed, hij zegt, ik dacht dat het een bouwwerk was. En als je er ergens een steentje tussenuit haalt, stort het hele bouwwerk in. Kortom, als je niet meer gelooft in een schepping van 6 dagen of 7 dagen, dan is de hele basis van het bouwwerk weg en dan word je dus ook niet zalig, zou ik maar zeggen. Dan bestaat het allemaal niet, zei hij. Dat dacht ik vroeger. Hij zegt, nu zie ik het christendom, of wat het, hoe hij het maar noemt, dat weet ik niet zo precies, zie ik het geheel aan christelijke leer als één legpuzzel. Een mozaïek, ja, oké. Natuurlijk, dat is beter, een mooier woord. Mozaïek, dat is... broeders, het is een mozaïek. En hij zegt, daar kun je soms een steentje tussen uithalen, maar de rest blijft gewoon liggen. En het ene steentje doet verder niks af aan het geheel. Dan moet ik u eerlijk zeggen dat ik al jaren geen legpuzzels meer doe en ook geen mozaïeken. Want het is mij gebleken dat als je een puzzel hebt van weet ik hoeveel stukjes, dan zijn de laatste drie zijn zoek. En dat vind ik verschrikkelijk, want je doe je er zo lang over en je krijgt hem dus echt nooit af. Dus ik doe dat niet meer. Ik kan daar niet tegen. Maar dat even terzijde. Maar het is maar beeldspraak. Ik moet u zeggen dat het verhaal van die mozaïek klopt niet. Van het bouwwerk klopt wel. Hoe de man vroeger dacht dus, volgens eigen zeggen, dat is correct. Want waar het over gaat is simpelweg dit. Het gaat er niet om of God de schepping in 6 dagen gemaakt heeft of niet. Misschien gaat het er wel om. Maar goed, laten we de volgende fase nemen. Daar heb ik nog niemand over gehoord. Dat komt misschien volgend jaar weer of zo. Dat is dan de vraag of God inderdaad Adam gemaakt heeft. Waar wij dan allemaal van afstammen. Als je dan toch een knieval doet voor evolutieleer. Maar goed, dat is de volgende stap in het verhaal dan, toch? Of de mens van Adam was dan weer. En dan zegt hij, dat maakt toch niks uit. Als je maar gelooft in de Heere Jezus Christus, word je behouden. Oh ja. Ik moet u zeggen dat dat niet kan, dat laatste. Als wij niet allemaal van één mens afstammen. En met opzet praat ik niet al te plechtig. Het is gewoon heel simpel. Als we niet allemaal van één mens afstammen, kunnen wij niet behouden worden. Want de Bijbelse gedachte is dat het verzoeningswerk van de Heer Jezus Christus, waarbij één voor allen gestorven is en dus allen gestorven zijn, dat het verzoeningswerk van Christus gebaseerd is op de wet van de lossing. Dat is een goddelijke wet die zegt dat het hoofd van de familie, de Goel, dat het hoofd van de familie het recht heeft, niet de plicht, het recht heeft om, als hij wil, die hele familie in rechten te vertegenwoordigen. Dat wil zeggen, de schuld van die familie te betalen. En eventueel de familie los te kopen uit slavernij, mochten ze door schulden in slavernij geraakt zijn en wat het allemaal wezen mag. De Heer is niet maar een vrijmaker, hij is de losser, de goel. En dat is mijn antwoord ook op de tegenwerpingen die je nogal eens kunt horen van ongelovigen. Zij die zeggen, dat kan toch niet, dat één voor een ander betaalt, of dat de één voor de ander sterft of zoiets. Plaatsvervangende drager van schuld enzovoort. Men zegt, dat is maar onrechtvaardig. Stel je voor dat het bij onze rechtbank ook kan. Dat je voor je broer je gevangenisstraf kon uitzitten en dat soort dingen meer. Ik moet u zeggen, nee, maar van Gods wegen is voorzien in dat recht tot lossing. En ook niet iedereen kan dat. Ik kan het niet voor u en u kunt het niet voor mij. Maar de zoon des mensen, een term waarvan men allang de betekenis kwijt is. Men weet niet meer wat het betekent. Maar de zoon des mensen, dat wil zeggen de erfgenaam van Adam, het hoofd van de menselijke familie, kan, op grond van wie hij is, gebruik maken van de rechten die hij heeft. En dat is tweeërlei. De een wordt gerealiseerd in zijn eerste komst, de ander in zijn wederkomst. De eerste is dat hij kwam om te zoeken en zalig te maken wat verloren was. Dat hij kwam om niet om gediend te worden, maar om te dienen. En zijn ziel te stellen tot rantsoen voor velen. Kortom, hij kwam als de losser. En in zijn wederkomst zal hij komen op grond van zijn andere recht. Recht op de troon namelijk. Als hoofd van de familie. Van alle volkeren. En dus als koning der koningen en heer der heren. En als je Adam uit het bouwwerk uittrekt, dat ene steentje om zo te zeggen. Ja, ik zoek net de woorden. Maar ik probeer het toch met kracht te zeggen. Dan valt heel die verzoeningsleer van de Bijbel volstrekt in elkaar. dan is er geen enkele juridische grond voor onze zaligheid. En als God ons dan ons toch zalig zou maken, bij wijze van spreken, dan zou hij daarmee onrechtvaardig zijn. Dat is wat de Bijbel leert, staat er ook zwart op wit. Want waarom stierf de Heer voor u en mij? Opdat God niet ons zou kunnen zalig maken, maar opdat hij dat zou doen op rechtvaardige grond. Namelijk omdat de schuld inderdaad betaald is. Dat is Romeinen hoofdstuk 3, daar hebben we ook nogal eens over gesproken hier. Het gaat over de rechtvaardigheid Gods. Kortom, jij kunt er niet zomaar iets tussen uittrekken. Integendeel. Maar het probleem is dat men niet geneigd is om simpelweg te geloven in wat de Bijbel zegt. En het gekke is, wij die in een restitutieleer geloven, krijgen altijd het verwijt te horen dat wij een knieval doen voor de wetenschap. Dat wij dan zeggen, nou ja, we geloven in die oude wereld, want dan is het inderdaad mogelijk dat men overblijfselen vindt, botten, afdrukken, weet je veel, van dieren of zoiets, die dan, nou ja, vele duizenden, tienduizenden, even mijn paar miljoenen jaren geleden geleefd hebben, enzovoorts. Dus zeg maar, dat is een concessie die die aanhangers van die restitutieleer doen aan de zogenaamde wetenschap. Ik moet u zeggen, en dat zeg ik in alle oprechtheid, ik concessies doen aan de wetenschap. Kom nou, ik geloof niet in die wetenschap. Helemaal niet. Niet dat ze per definitie ongelijk hebben, maar ze hebben ook niet per definitie gelijk. Dat verandert namelijk toch continu. Want u weet toch hoe het gegaan is? Er was eerst de evolutietheorie. En toen was de vraag, maar hoe moet die evolutie dan gegaan zijn? Eerst was de theorie, de zaak is allemaal vanzelf ontstaan, heeft zich ontwikkeld tot wat het vandaag is. Toen was de vraag, vervolgens pas, maar hoe moet het dan gebeurd zijn? En toen kwam meneer Darwin en die zegt, nou, ik heb hier een theorie over hoe het dan gebeurd zou zijn. Maar hij is niet de uitvinder van de evolutieleer. Hij verklaarde hoe het dan gegaan zou moeten zijn. En hoe het tegenwoordig is, weet ik niet, maar ik heb al tientallen jaren geleden geleerd dat de aanhangers van, ook de natuurkundigen, die aanhangers zijn van de evolutietheorie, dat die in ieder geval geen Darwinist zijn, want ze geloven niet dat het gegaan is zoals Darwin het uiteengezet heeft, want ze vinden dat dat niet kan. Dat dat onmogelijk is. Al was maar omdat verworven eigenschappen niet erfelijk zijn, enzovoorts. Hoe dan wel? Toen hadden ze een nieuwe theorie over hoe dat ging, namelijk door mutaties. Spontane mutaties. U weet wel, dat is ongeveer het idee dat door een spontane mutatie zie je eruit als een softe non-kindje. Dat mag je allemaal zo niet zeggen, maar hoe zeg je dat dan zo snel? Ineens heb je bijvoorbeeld een veel langere nek. Dat is een genetische afwijking en die blijkt dan erfelijk te zijn. Zo, en daar ontstaat dan, uiteindelijk ontstaat zo een giraf, dat weet u, hè. Die hebben ze uitgevonden. Darwin die zei, nou ja, weet je wat het was? Die giraffen die konden niet bij die bomen, die waren bovendien wat te veel van die dieren. En die vraten de onderkant van de boom kaal en daar hadden ze niet meer te eten. Dus alleen degene met de hele lange nekken, die overleefden dat. Die lange nek is uiteraard erfelijk en zo kregen ze een steeds langere nek. Ik geloof daar geen klap van. Als beesten niet te eten krijgen, dan gaan ze zwerven. Dan zoeken ze een plek op waar wel voer is. Dan komen ze misschien om, maar ze krijgen er geen lange nek van. In de tweede plaats moet ik u zeggen dat dat wel erg domme redenering was trouwens. Want die giraffen die hebben dan weliswaar een erg lange nek. En dan kun je zeggen, ja, dat is vanzelf langer geworden op een of andere wijze. Maar dat is niet waar. Heb je er wel eens over nagedacht hoe dat zit met die kop helemaal meters hoog bovenop die nek. En die nek staat weer op poten, die zijn ook een meter of twee lang of zoiets, hè. Schofthoog doen die, ja. Dat is wel heel hoog van die beesten. Met andere woorden, er zijn grote problemen met het handhaven van de bloeddruk in die kop. En als die niet goed is, dan valt die kop eraf. Ik bedoel, dan gaat die dood, hè. Als je geen bloed naar je hersens krijgt, dan moet zuurstof naartoe. Dat kan maar heel kort dat even er niet is. En anders ben je meteen Nou ja, laten we zeggen ten dode opgeschreven. Met andere woorden, beest moet ook een veel sterker hart gehad hebben om de bloed naar helemaal om boven te pompen. Dan zegt u, nou, dat kan dan wel. Maar wat denk u wat er gebeurt als het beest zijn kop ineens van 6 meter hoog, of wat was het, 5 meter van hoog, ineens naar de grond werkt? Zijn hoofd omlaag doet. Dan krijgt hij een veel te hoge bloeddruk in die kop en dan gaat hij ook dood. En als je dan je natuurkundeboekje nazoekt, dan leer je dat de giraf over een speciaal systeem beschikt. Ik weet niet meer hoe dat werkte. Waardoor de bloeddruk in de kop inderdaad op bijzondere wijze geregeld wordt. Met organen die geen enkel ander dier heeft als alleen die giraf. Is dat dan ook vanzelf ontstaan? Dat kan helemaal niet. Etcetera, etcetera, etcetera. Daar kom je niet mee weg met zulke simpele dingen. Daar kan je een HBS wijs maken, maar zeg ik altijd spottend. Maar daarna, als het een beetje echt wetenschappelijk moet worden, kan dat niet. Maar ze leren het ons wel, alsof dat zo zou kunnen. Maar Darwin geloven ze al lang niet meer. Niettemin wordt Darwin omhoog gestoken als de uitvinder van de evolutietheorie. Hij zat er gewoon 100% naast. En dat weet elke natuurkundige op een paar excentriekelingen na dan natuurlijk. Heb je dat nog? Het is namelijk filosofie. Het is een hoopvolle gedachte. Misschien wordt het morgen beter. Enzovoort. Hè? Wij zullen het niet meer bereiken, maar onze kinderen. Zei de man bij ons in de fabriek. Die de vertegenwoordiger was van de vakbond. Wij strijden voor onze idealen. Niet dat wij dat nog bereiken, maar onze kinderen wel. Ja, dat is zo'n dreesnarretje, weet u wel. Nou goed, dat doet er nou niet toe, hè. Ja, in de toekomst wordt alles beter. Ja, dat is nou eenmaal niet zo. Dat is wel een mooie filosofie. En men heeft geprobeerd om dat op te hangen aan natuurkundige verschijnselen. Maar door Darwin is het in ieder geval niet gelukt. En het idee van die spontane mutaties, dat weet iedereen, weet iedere natuurkunde. Als er een spontane mutatie is, betekent niet dat iemand er beter van wordt, maar het wordt altijd slechter. Dan mist hij iets. Dan gaat er fout. Men kweekt rassen, dierenrassen, maar iedereen weet dat het gekweekte ras zwakker is dan wat er in de natuur vrij rondloopt. De bastarden zijn sterker. Het is een bekend gegeven dat honden die men africht voor een bepaald doel, blindengeleide hond, politiehond, wat het maar was, zijn nooit rashonden. Het zijn altijd kruisingen, met opzet. Al was het maar dat er veel in geïnvesteerd moet worden in zo'n beest, maar die rashonden, die leven niet lang. Een blindengeleide hond die na een jaar of 2, 3 al niet meer lopen kan, vanwege de inteelt, vanwege zijn slechte heup. Ik zie ze dagelijks bij mij voor de deur langskomen. Hè? U weet wel, hond uitlaten. Heb ik vroeger ook wel eens gedaan. Dan moest je achteraan rennen. En tegenwoordig zie je de baas voorop met zijn riem en de hond meeslepen. Achter zich aan, want het beest kan niet meer lopen. Een rashond, zeg je dat, wat het gekost heeft. Dus dat wil je niet. Dat zijn zwakke dieren en ook zwak begaafd. Ook voor zover je bij een dier van intellect kunt spreken. Dus bij de rashonden het minst aanwezig. Want je kan beter een vuilnisbakkenrasje hebben. Er zit veel meer in. Zeg maar, dat is maar. En dat is niet alleen met honden zo. Nou goed, laat ik het er niet verder over hebben. Waar ik het over moet hebben is over wat Paulus schrijft aan Timotheus. 1 Timotheus 6. Begrijp je me goed, ik vind het verschrikkelijk triest, zulke discussies. Maar wat mij weer bevestigd wordt, is dat wij als bijbelvaste, bijbelgelovige christenen altijd eerst achterhaald worden door Calvijn. Nee, met Calvijn spreek ik later. In de veronderstelling dat hij uitverkoren was natuurlijk. Maar goed, hè. Spreek ik later. Maar ik bedoel, wij worden achterhaald door reformatorische opvattingen, door verbondstheologie en al dat soort dingen meer. En als we niet hard genoeg lopen, worden we ook nog achterhaald door al die filosofieën die in de wereld ontwikkeld worden. En als u daar een bewijs van wil hebben, zeg ik, zie de geschiedenis van de eeuw. Die heb ik van begin tot eind meegemaakt. Is precies dat gebeurd. Ik weet door wie dat is opgericht, wat de bedoeling was enzovoort, wat de achterban was oorspronkelijk. En we hebben gezien in de loop van enige tientallen jaren hoe dat achterhaald werd En inmiddels, hoewel de EO zelf afstand neemt van de uitspraken van Knevel, heb ik begrepen. Maar goed, hè? Maar niettemin, voor de buitenwereld is Knevel het gezicht van de EO. Hoe daar dus de Bijbel domweg wordt losgelaten. En voor zover er nog iemand roept. Ik popel ernaar om via radio en televisie het evangelie uit te dragen. Ja, midden in de nacht om 3 uur als er niemand luistert. Dat is één. En het andere is, welk evangelie? Want als je de basis eronder wegtrekt, heb je geen evangelie. Er is geen grond voor. En als de Bijbel niet betrouwt, je kunt zeggen, geloof niet in Genesis 1, maar wel in Johannes 3, vers 16. Ja, met welk recht? Waarom het een wel en het ander niet? O onverstandige van hart om te geloven al hetgeen de profeten gesproken hebben. En Petrus zei, het profetisch woord, en hij bedoelde niet eschatologische dingen, maar hij bedoelde heel de Bijbel uiteraard, hè, dat door profeten is voortgebracht. Het profetisch woord is zeer vast. We hebben een profetisch woord dat zeer vast is. Dat schijnt in een duistere plaats. Wij wachten niet op een groot denker, broeder Ouweneel. Wij wachten op een gelovige. Nou, wij niet, maar de Heer wacht daarop. Het schijnt in een het woord van God. Serva schijnt in een duistere plaats, totdat de morgenster, zeg maar, het licht opgaat in uw harten. Dit eerst wetende dat geen profetie is van eigen uitleg, maar dat het woord van God is voortgebracht niet door losse profeten, maar door de Heilige Geest, door maar één schrijver. En wat zou men dus doen? Schrift met schrift vergelijken. Waaronder Johannes 3 vers 16 vergelijken met Genesis 1, om maar eens wat te zeggen. Kan dat niet? Jawel hoor. Johannes 3 gaat ook over het licht, dat kwam in de wereld, maar de mensen hebben de duisternis liever gehad dan het licht, want hun werken waren boos. Maar als God wat zegt hij dan eerst? Er zij licht. En dus wat geeft God? Primair licht. Hij openbaart. Want al wat openbaar maakt is licht. Hij geeft zijn woord. Hij geeft zijn geest. En hij maakt zelfs de verborgenheid van zijn wil aan ons bekend. Niemand kan zeggen, wij weten het niet of wij kunnen het niet weten. Of het ontbreekt ons aan wijsheid. Wat je helemaal niet kunt zeggen. Want de Bijbel zegt, wie het aan wijsheid ontbreekt, zou het van God begeren. Die in ieder mildelijk geeft en niet verwijt. En als iemand er zich op zou beroepen dat hij verstandig is, verstand heeft en intelligent is, er staat in 1 Johannes 5, de laatste verse van die brief, staat, God heeft ons het verstand gegeven opdat wij de waarachtige kennen en niet opdat wij theorieën zouden uitdenken. En daarna zeg ik weer, en de restitutie leer is geen theorie, dat is gewoon wat de Bijbel leert. Maar in kringen waarin men niet eens het onderscheid kent tussen wet en genade, en niet eens wil geloven dat God ons verlost heeft van het juk der wet, maar ons onder de genade geplaatst heeft, ja, mag je niet verwachten dat men dit soort dingen, dat men daar een antwoord op heeft. Of moet ik het nog een keer zeggen? In kringen waar men niet eens kan vaststellen dat iets als kinderdoop in de Bijbel überhaupt niet bestaat en dat er maar één ding bestaat, namelijk de doop van een volwassene, dat wil zeggen op grond van bekering. Nou ja, het kan ook een kind zijn desnoods, maar op grond van geloof enzovoort. Als je dat nog niet uit de Bijbel kunt halen of althans niet daar de consequenties van kunt trekken, ja, wat praten we dan over? Kun je nou wel uitvinden hoe God de schepping gemaakt heeft? En of God de schepping gemaakt heeft, dat is toch dwaasheid. Daar valt ook niet over te discussiëren. En bovendien, dat is ook helemaal niet belangrijk. Wat dan belangrijk wordt, is of men inderdaad gelooft in het verzoeningswerk van Christus en of hij ons inderdaad verlost heeft van de heerschappij van de dood en de heerschappij van de zonde en de heerschappij van de wet, niet in de laatste plaats. Als je dat niet wil erkennen, dan wat moet je dan met de Bijbel nog? Toch? Nou goed, ik was onderweg naar 1 Timotheus 6, dat zijn de laatste woorden van Paulus in deze eerste Timotheusbrief uiteraard aan Timotheus, waar hij zegt, na allerlei praktische aanbevelingen, nou ja, eerst ook geestelijke aanbevelingen, waarin hij zegt dat men niet zou afdwalen van het geloof en zou grijpen naar het eeuwige leven en zou strijden de goede strijd des geloofs. dat was vers 10, 11 en 12. Daarna staat er in vers 20... O Timotheus, let op dat O ervoor, hè. Dat betekent dat hij persoonlijk rechtstreeks wordt toegesproken als het ware... met grote nadruk, O Timotheus, bewaar het pand u toebetrouwd... een afkeer hebbende van het ongoddelijk ijdel roepen. Hij zou zich dus moeten afkeren van het ongoddelijke ijdel roepen. Dat is veel geschreeuw roepen, maar weinig ijdel. Weinig wol, heet dat, hè? Veel geschreeuw, maar weinig wol. Dat wil zeggen hard schreven, maar zonder inhoud, zonder boodschap. Hebt een afkeer daarvan. En dan staat erachter. En hebt een afkeer van de tegenstellingen. Tegenwerpingen, begrijpt u misschien beter. De tegenstellingen der valselijk genaamde wetenschap. Dat wil zeggen de dingen die de wetenschap stelt tegenover het woord van God uiteraard. Want het komt van twee kanten. Aan de ene kant komt de tegenstand van het ledige, zinloze geschreeuw van de wereld. Dat heet ijdel roepen. Dat gaat over al die theorieën en ismen waar de wereld nou eenmaal vol mee is. En die dagelijks worden uitgevonden eigenlijk door de grote denkers der mensheid, weet u wel. En aan de andere kant heb je daar de zogenoemde wetenschap die de Bijbel tegenspreekt. Die schijnt het beter te weten. Die wordt hier genoemd de valselijk genaamde wetenschap. En niet te nuanceren, want dit is niet een genuanceerde uitdrukking uiteraard. Hè? Dat blijkt uit het woordgebruik wel. Niet nuanceren en zeggen, nou Paulus heeft het alleen over die wetenschap die ten onrechte zo genoemd wordt. Maar er is aan de andere kant natuurlijk wetenschap die oprechte wetenschap is. Nee, de Bijbel zegt dat de wetenschap van de wereld per definitie ten onrechte zo genoemd wordt. Dat wil zeggen, dat is geen wetenschap. Ik heb het u trouwens al vaker verteld. De oude Grieken, daar praten we over pak en beet 2.000-3.000 jaar geleden. De oude Grieken beschouwden wetenschap als betrekking hebbend, uitsluitend op onvergankelijke, onveranderlijke dingen. Want kennis van vergankelijke dingen werd niet geacht wetenschap te zijn. Wetenschap wordt in zichzelf geacht, werd in zichzelf geacht onveranderlijk te zijn. Maar als wetenschap is kennis van dingen die in zichzelf veranderlijk zijn, houdt het dus op wetenschap te zijn. En u weet hoe het is met de zogenaamde wetenschap van vandaag. Die verandert continu. Dat is het werk van de wetenschappers. Dingen ontwikkelen, afbreken, weet ik veel, veranderen. Vandaar dat die schoolboeken, die krijgen elk jaar weer een nieuwe druk. En de vorige druk mag je dan niet meer gebruiken, want dat is langzamerhand weer achterhaald. Verdwijnt. Denk men weer anders over. Darwinisme was tientallen jaren geleden al achterhaald, hoor. De man heeft er verder niks meer mee van doen. Verandert. Opvattingen veranderen. Maar wetenschap is valselijk genaamde wetenschap, want de term wetenschap staat hiervoor wat de mens zelf bedenkt. De theorieën die hij zelf ontwikkelt. Ik ga er liever niet verder op in, want dan praat ik helemaal ver buiten de Bijbel om. En dat doe ik liever niet. Maar hebben jullie wel eens verdiept in wat licht voor een ding is? Kortom, daar begint het in de Bijbel mee. God maakt deze wereld. Wat maak je eerst? Licht. Oké, wat is licht? Er zijn verschillende theorieën over en ze zijn tegengesteld, maar ze worden allemaal wetenschappelijk beschouwd. Omdat ze allemaal ongeveer kloppen en allemaal voorzien in een bepaalde verklaring. Voor het verschijnsel, mooi woord hè, verschijnsel. Voor het verschijnsel als zodanig. Maar ze zijn tegengesteld. Is licht materie? Bestaat het uit deeltjes? Fotonen? Of is het straling? Of is het trilling van iets? Nou, trilling van iets kan niet, want men had uitgevonden, de schep in de wereld is hol, dat weet u, is niks in. Toen heeft men uitgevonden dat de wereldruimte gevuld moet zijn met ether, want licht is een trilling van een bepaalde frequentie. En als er niks is om te trillen, kan het licht zich dus niet voortplanten, dus moet de hele ruimte vol zitten met een of andere stof. Dat was de ether. En daardoor konden ook radio-uitzendingen gemaakt worden. Trillingen van de ether die je op je antenne kon opvangen. En dat soort dingen meer. Later vond men uit dat die hele ether niet bestond. Dus moest men een andere theorie ontwikkelen over zowel licht als radiogolven en dat soort dingen meer. Dat is allemaal binnen mijn leeftijd gebeurd, dit soort onzin. Men weet het niet. Het is wel wetenschappelijk, maar niet echt natuurlijk. En moeten die lui ons dan vertellen dat wat in de Bijbel staat niet kan? De taak van de wetenschap is officieel, dit is wetenschappelijk wat ik nu zeg. Het is maar zelden, maar dit is wetenschappelijk. De taak van de wetenschap is, in een onbewaakt ogenblik zeggen ze dat namelijk zelf, en dan onthoud ik het meteen, hè. De taak van de wetenschap is om de fenomenen, zeg maar de verschijnselen, te onderzoeken en eventueel te verklaren. Maar wat ze doen in de praktijk dus, dikwijls, is de verschijnselen tegenspreken, de verschijnselen ontkennen. Ze zeggen, want dat kan niet geweest zijn. Want het is niet een taak van de wetenschap om te verklaren of het kan of niet kan. De taak van de wetenschap is de dingen die er zijn nou eenmaal te onderzoeken. Dingen die vaststaan. En of ze een antwoord kunnen geven of niet, is niet doorslaggevend voor of het dan ook echt zo geweest is of niet. Ik bedoel, de kinderen Israël trokken door de Schelzee, de wateren weken aan beide kanten, ze gingen erover op het droge, dat staat in de Bijbel. En nou is de vraag hoe dat dan gegaan zou zijn. Of dat op een of andere wijze te verklaren is, zeg maar natuurkundig of zo. Of weerkundig, of wat dat maar was, of astrologisch, weet je veel jongens, om dat te verklaren. Dat kan men niet, dat schijnt. En dus zeggen ze, dat kan nooit gebeurd zijn. Nou, dan ben je weer rond, hè. Wij begrijpen het niet, dus kan het niet zo zijn, kan het niet bestaan. Met andere woorden, als God iets doet dat boven onze macht ligt, ontkennen wij gewoon dat hij het gedaan heeft. Dat kan niet. Dat is wetenschap tegenwoordig. Maar het heet valselijk genaamde wetenschap en ook ijdel roepen. En de welke sommigen voorgevende, volgende vers 21, dat wil zeggen, onder druk van en met de excuses van de wetenschap, zijn zij van het geloof in wat? In het woord van God dus afgeweken. En dat is wat je ziet gebeuren om je heen. Dit zijn de nette termen, broeders en zusters, dit zijn de nette termen. Een andere keer, als ik over een ander onderwerp spreek, zal ik maar zeggen, dan lees ik weer gewoon dat de staat hebt ook een afkeer van deze, want hun woord zal voorteten gelijk de kanker. Bedoelde ik niet in verband met deze ding of deze mensen, waarvan ik nou toevallig een keer namen noem, omdat iedereen weet waar het over gaat. En opdat iedereen die jaren later deze opname hoort ook zal begrijpen dat dit aan de actualiteit, door de actualiteit was ingegeven. Maar vooruit, hè. Maar zo heet het in de Bijbel wel. Hun woord zal voorteten gelijk de kanker. Men geeft er wat aan toe en dat is het dan. En de buitenwereld interpreteert het een en ander en zegt, kijk, de grote voormannen van het orthodoxe fundamentalistische christendom zijn overstag. En dat betekent dat eindelijk de fundamentalisten, de gelovigen, de orthodoxe gelovigen, inderdaad toegegeven hebben en de Bijbel aan de kant hebben gelegd ter wille van de wetenschap. Althans, Genesis 1, maar je moet ergens beginnen. Genesis 2 komt hierna. Of het Adam was of niet. En Genesis 3 is al lang geweest. Namelijk of de slang gesproken heeft. En dat soort dingen meer. Zo gaat dat verder. En u bent dus gewaarschuwd van Gods wegen. En het lijkt me ook helemaal niet moeilijk om te begrijpen hoe het werkelijk in elkaar steekt. Je gelooft in een God of niet. Ik ken er ook die willen absoluut niet geloven in één God. Prima, dan doen ze dat maar niet. Dat moeten ze dat zelf maar weten, maar ze moeten zich dan ook niet met de Bijbel bemoeien. Maar het probleem is dat er mensen zijn die zich uitgeven voor gelovigen. En tot op zeker niveau twijfel ik daar ook niet aan. Maar die beginnen die Bijbel onderuit te halen. En systematisch, als u mij vraagt. Ik ga niet weer namen noemen, het moet maar voldoende zijn. Maar systematisch wordt het onderuit gehaald. kan allemaal niet zo zijn, kan niet zo bedoeld zijn. En, het is alleen overdrachtelijk. Maar daar kom je niet mee weg, dat leg ik u een andere keer weer uit. Per slot, ook als die 6 dagen uit Genesis 1 overdrachtelijk bedoeld zijn, heb je dan dus weer, als je dan wetenschappelijk wil zijn, de opgave om het dan ook inderdaad overdrachtelijk te verklaren. Ga daar dan maar eens aan staan. Maar dat doen ze dan niet. Je moet het niet letterlijk nemen, het is geestelijk bedoeld. Hoe dan? Vertel me dat dan. Als u mij zou vragen, ik heb geen probleem, ik leg ogenblikkelijk 6 scheppingsdagen, nou eigenlijk de 7 dagen van Genesis 1, naast een reeks van 7 bedelingen in de Bijbel. En dan laat ik u zien dat ze inderdaad parallel lopen. En ik concludeer daaruit niet dat het een uit het ander is voortgekomen, maar wel dat het een en het ander veroorzaakt zijn, teweeggebracht zijn door dezelfde figuur. Dat wil zeggen door diezelfde God die er als het ware zijn watermerk in gezet heeft. Dit is mijn volgorde, dit is mijn systeem, 1 tot en met 7 en dan is mijn werk klaar. En 1 tot en met 7, elk met zijn eigen karakter. Meer kan ik er nou echt zo snel niet over zeggen, maar zo werken die dingen. En daaruit blijkt dus dat het wel degelijk gaat om letterlijk, maar God doet letterlijk dingen met inderdaad een overdrachtelijke betekenis erin. Het een sluit het ander niet uit. Sterker nog, strikt genomen, kan het een het ander niet uitsluiten. Ik blijf gewoon glashard zeggen dat dingen alleen overdrachtelijke betekenis kunnen hebben als ze ook letterlijk waar kunnen zijn. En als ze een overdrachtelijke betekenis hebben, dan moet het ook letterlijk zo zijn. Dat zijn er wel 2 dingen, maar zo werkt dat nou eenmaal. In die parallellen. Heel die oud-testamentische geschiedenis, die altijd maar in twijfel wordt getrokken. Ik geloof dat het letterlijk geweest is. En als u zegt, maar ik denk toch dat er een geestelijke betekenis in schuilt, dan zeg ik, ja, precies. En wat je ook doet, gaat je niet goed. Als je zegt, ik geloof dat het letterlijk gebeurd is, zeggen ze, dat bestaat niet, dat kan niet, dat is volstrekt onmogelijk. En als ik bovendien nog laat zien dat het een geestelijke betekenis heeft, dan zeggen ze, die kleine aanvalt, die gelooft ook niks meer. Dat is allemaal, weet je wel, moet je overdrachtelijk zien enzovoorts. Ja, je moet beide doen, het is 1 geheel. En de Bijbel zelf zegt ook dat dat zo is. Kortom, het is heel erg triest dat men systematisch altijd de Bijbelse waarheid eerst vervangt door een interpretatie, hetzij naar links, hetzij naar rechts, en daarna treedt men met elkaar in het strijdperk en gaat erover discussiëren. Maar dat gaat dan al niet meer over wat de Bijbel letterlijk leert. En ik vind dat heel problematisch, want werkelijke Bijbelse waarheid wordt bij voorkeur en systematisch overschreeuwd. Met name door degenen die zich op de Bijbel beroepen. Die claimen te weten wat de Bijbel zegt en leert enzovoorts. En daarmee komt dat geschreeuw te liggen over wat de Bijbel werkelijk leert. En begrijp je me goed? Knevel eindigt een stukje met te zeggen wat geweldig is dat we gezamenlijk oneens kunnen zijn. Zijn laatste woord was, het is een verademing. Ik moet u zeggen, dat is antichristelijk en ik bedoel letterlijk wat ik nu zeg. Daar is de antichrist op uit. Die zegt dat trouwens al jaren. Je mag geloven wat je wil, mag je zelf weten als je er maar geen dogma van maakt. En men niet denkt dat het echt zwart op wit dat het allemaal zo is enzovoort. Je mag er een filosofie op nou, een beeld, een levensbeschouwing, een godsbeeld. En kijk op de geschiedenis als je maar enzovoort. Dat moet je vrij laten. Moet je over met elkaar kunnen praten zonder op elkaar druk uit te oefenen. Ik moet u zeggen, ik weet niet hoe dat met anderen is. Maar ik weet wat mijn verantwoordelijkheid is. En die is, predik het woord. Al zo zegt de Heere. En wat jullie zeggen, ja, dat is je eigen verantwoordelijkheid. Maar dit is wat de Heer zegt. Dit is wat de Bijbel zegt. Als u zegt, wil ik niet mee te maken hebben, prima. En als Knevel zegt, dat geloof ik niet meer. Dan zeg ik, ja, dat moet je zelf weten, maar dat gaat je wel wat kosten. Toch? We hebben de verantwoordelijkheid, de evangelische omroep heeft de verantwoordelijkheid om het woord van God te prediken. Als ik directeur was van de evangelische omroep, was Knevel afgelopen week gewoon rechtstreeks de laan uitgeschopt. En ik gebruik met opzet geen net woord. Dat is geen prediking van het woord van God. Dan kun je zeggen, maar zo was het programma niet bedoeld. Dan zeg ik, ja, daar gaan we weer. Hoezo was het zo niet bedoeld? De bedoeling was toch het evangelie prediken, of heb ik dat nou mis? Weten wij nog waar wij mee bezig zijn? Kortom, wij zouden ons houden aan het woord van God. In alle nederigheid, wij zouden ons, ook een vaste uitdrukking van mij, wij zouden ons niet meester maken van het woord, maar we zouden ons door het woord laten overmeesteren. En waarom zijn die dingen zo? Omdat de meester het zegt. Hoe weet je het zo zeker? Het staat in de Bijbel. En of het dan toevallig een beetje uitkomt met de archeologen, wat die beweren, heb ik geen boodschap aan. Het heeft er niets mee te maken. Waar het over gaat is, God heeft gesproken, heeft ons zijn woord gegeven, heeft ons zijn wil bekendgemaakt en roept ons op om ons daaraan te onderwerpen. Om te leven niet onder de wet, maar onder de genade, toch? Om te grijpen naar het eeuwige nieuwe leven en niet naar het oude leven, toch? Om te leven als nieuwe schepselen, want wie in Christus is, is een nieuw schepsel. Het oude is voorbij gegaan en al dat soort dingen meer. Als de Bijbel dan zegt dat aan het begin van de geschiedenis God hemel en aarde gemaakt heeft, bij wijze van spreken in 6-7 dagen, dan kan ik niet bezitten, waarom niet? Omdat het niet past in onze filosofie. Nou en, dan gooi je die toch weg. Dan ruil je die toch in voor het woord van God. En voor de gedachten Gods, die hoger zijn dan de onze. Dan luister je toch naar wat de Heer openbaart. En hij openbaart ons niet alleen hoe dat zit met, laten we zeggen, de oorsprong van deze wereld als zodanig. Maar hij openbaart ons zeker ook wat hij ermee doet en hoe dat zal aflopen. En dat het zal aflopen, uiteraard. En dat eenmaal dan toch heus heel die mensheid geconfronteerd zal worden met de levende Christus. Met Adam. Nou ja, de zoon van Adam. Maar hij kan alleen maar zoon van Adam zijn als Adam een historische figuur is. En als je zegt dat de mens van de apen afstamt, dan zeg je dus dat Jezus van Nazareth van de apen afstamt. Toch of niet? Nou ja, enzovoorts. Ik bedoel, dat is één geheel. De Bijbel is één structuur, het plan Gods is één structuur waarbij meerdere lijnen gevolgd worden die met elkaar verband houden, van elkaar afhankelijk zijn en die op een of andere wijze samenkomen in de persoon en het werk van de Heer Jezus Christus. En het is de slang in de hof, letterlijk, waarom nou niet? De ezel sprak ook, waarom de slang niet? Het is de slang in de hof die zei, heeft God eigenlijk wel gesproken? En dan zei, nou ja, God heeft dat wel zo gezegd, maar dat heeft hij zo niet bedoeld, dat moet je anders zien. Dit soort dingen vind ik werkelijk hemeltergend. En dat heet dan evangelisch en het heet christelijk. Maar ik ben evangelisch en ik ben christelijk. En met dit soort onzin wil ik niks te maken hebben, want het is niet een demonstratie van geloof, maar van ongeloof. Ouweneel eindigde met, we wachten op een groot denker. Knevel eindigt met, het is een hele opluchting, een verademing. En ik eindig met Jacobus 1 vers 5. Indien iemand van u wijsheid ontbreekt, dat hij ze van God begeren, die in ieder mildelijk geeft en niet verwijt, en zij zal hem gegeven worden. Maar dat hij ze begeren in geloof, waarin denkt u? Iemand begeert wijsheid. God zegt, zal ik geven. Waarin is dat tot geloof dan zijn? Toch gewoon in het woord van God. En daarmee in Christus die ons geworden is, wijsheid van God. Oké, dat hij ze begeren in geloof, niet twijfelende. Wie van, ik weet het niet. Het kan zus zijn, kan zo zijn. En als je dan wetenschapper bent, dan ga je het uitvinden. Die zegt, Ouwenel, die zegt, er zijn zeven ismen. Zeven theorieën over het ontstaan van de wereld. In verband met de Bijbel eventueel. Enzovoort. Nou, dat weet je dan weer. Dat is lekker. We hebben er één genoeg. Dat is gewoon wat de Bijbel zegt. Dat is niet een theorie. Dat is een leer. En ik hoef dus ook niet te twijfelen, want al die anderen komen in de Bijbel niet voor. Ik geloof gewoon het woord van God. Zo makkelijk is het hoor. Dat hij ze begeren in geloof niet twijfelen, want die twijfelt is een baar der zee gelijk die van de wind gedreven en op en neder geworpen wordt. Dan de ene keer vertel je het zus en de andere keer zeg je, nee, ik zat er toch naast, het is anders. Dat is de golven van de zee. Maar het woord van God is vast. Bovendien staat erbij, die mens meende niet dat hij iets ontvangen zal van de Heer. En in de eerste plaats ontvangt hij dan dus geen wijsheid, want daar ging het over. En voor ons geldt, weten we het niet, we gaan naar de Heer. En als hij het ons niet openbaart en als we het in de Bijbel dan niet kunnen vinden, oké, dan niet, dan leren we daar ook wel mee te leven. Dat is helemaal geen punt, dan is er ook geen probleem. Want al wat wij nodig hebben voor ons leven als kind van God en als dienstknecht van God, want het is hetzelfde, geeft hij ons op zijn tijd. En het lijkt mij dat iets als die schepping uit Genesis 1, dat nou niet zo'n heel moeilijk ding is om te geloven en om in de Bijbel te zien hoe dat zit. God heeft dat gedaan. Dat wij het niet na kunnen doen, dat is zo. Wees er maar blij mee dat God iets kan doen dat wij niet kunnen. Want als God dat niet zou kunnen, zou hij ons ook niet kunnen zalig maken. Zoals maar net. We zullen de Heer danken. Wij willen u dankzeggen, Vader in de hemel, voor de rijkdom van uw woord. We danken u dat dat woord ons licht geeft op het verleden, maar ook op de toekomst, maar in het bijzonder ook op het heden. En we danken u dat wij uit datzelfde woord mogen leren verstaan, dat u ons ook door uw woorden, de kracht van uw evangelie, hebt zalig gemaakt en daarmee getrokken hebt uit een duistere, een onwetende wereld die beheerst wordt door menselijke theorieën en menselijk denken. We danken u dat wij geplaatst zijn door u in uw licht en dus betrokken zijn bij uw wijsheid en bij uw kennis, de kennis van uw wil in het bijzonder. We danken u daarom dat u ons uw geest hebt gegeven, die geest der waarheid, die geest die ons leidt in heel de waarheid, die geest ook in kennis en openbaring van Jezus Christus. We danken u daarom dat we aan uw hand mogen wandelen door dit leven, dat we ons niet in verwarring hoeven te laten brengen door de zogenaamde vaststaande conclusies van menselijke wetenschap. Want wij weten immers dat die altijd achterhaald worden. Maar we danken u voor uw woord dat onvergankelijk is. En dat al sinds duizenden jaren door u gegeven werd aan de mens. Om daaruit te leven, daaruit u te kennen, maar daaruit ook de eigen positie te leren kennen. We danken u dat wij daardoor mogen weten dat u ons verlost hebt. En dat u ons getrokken hebt uit de duisternis tot uw wonderbaar licht. Omdat we in dat licht zouden wandelen in gemeenschap met u en met elkaar. Niet twijfelend door ongeloof, maar in tegendeel ten volle verzekerd van dat hetgeen u beloofd hebt, u ook bij machten bent te kunnen doen. Wij danken u daarom dat we ook nu bij elkaar mochten zijn. En we bevelen ons bij u aan. Opdat die duisternis ons niet zou bevangen, maar integendeel, opdat uw licht in onze harten zou schijnen en wij naar uw beeld veranderd zouden worden. Amen.